Welkom bij Radio Maria. Hoofdstuk 6. Werken op een actieve vulkaan. 1864-65. Kennismaking met het vulkaandistrict Puna. De eerste parochie die Damiaan alleen bezocht was Kapoho. De Sintelheuvel weerspiegelde er de helder blauwe lagune. Alles schitterde er, aldus Damiaan. Ook de sprankelende ogen van de 300 gelovigen. De kerk was overrompeld door myriaden insecten en de hut voor de priester lag in puin. Maar dat deerde Damiaan niet, hij was bij zijn mensen. Tijdens de kennismaking traagde hij het kluwen van familiebanden binnen de Ohana, de clan, te ontwarren. Zo kwamen kinderen er bij tantes terecht, een vorm van adoptie, die Hanai heette. Damiaan begreep dat, want zijn neef, Henri Vinks, was in hun gezin opgevoed. En Loike, de weesjongen, was ook een deveuster, behalve als het op studies aankwam. Hij vroeg traag te spreken, want zijn Hawaiiaans vlotte nog niet. Hawaiiaanse woorden hadden veel betekenissen naar gelang van de context en dat maakte de studie zwaar. Prins Albert had hem gezegd dat er twee talen bestonden, Kanaka, van de gewone mens, en de taal der Alii, de edele. Damiaan hoopte zo snel mogelijk de Kanaka-taal onder de knie te krijgen, al was die niet zo naïef. Ze had woorden voor seksuele activiteiten waar hij in Ninde en zelfs in de lessen van immoraliteit nooit over had gehoord. Kapoho was één grote mythe. De Kupuna, de ouderlingen, wezen naar de Sintelheuvel, waar ze, toen ze nog jong waren, met hun sleden afgleden. Het ging snel en was gevaarlijk, maar het gevaar tartte was nu net prettig. Op een dag, lang geleden, vroeg een beeldmooie jonge vrouw de lokale chef om een wedstrijd te geleiden. Hij gaf haar de slechtste slede, want hij wilde zeker niet door een vrouw verslagen worden. Tijdens het geleiden keek hij om en hij zag het lange haar van de vrouw branden. Het was Pele, de vulkaangodin. Ze sleepte een krachtige lavastroom achter zich. De chef stierf de vuurdood. Damiaan schudde het hoofd. Pele was een verzinsel, maar hij kon hen niet overtuigen. Voor hen was Pele sterk. Haar beledigen was taboe. Elke morgen trokken zieken naar het meest oostelijke punt van de archipel om er de zonsopgang mee te maken. Twee rotsblokken symboliseerden Kumukahi, de goddelijke Kolea-vogel, en zijn twee vrouwen die aan touwen trokken en de zon bewogen. Op twee dagen, 21 september en 21 maart, was hun geneeskracht het sterkst. De Hawaiianen noemden dit een magische plaats waar de strijd tussen goed en kwaad werd gestreden. De wereld bestond immers uit tegengestelde: goed, kwaad, dag, nacht, man, vrouw, geboorte, dood. Omdat de mana, de uitstraling van die plaats, zo groot was, ontvingen kahuna's er hun kracht van de zon. Kahuna's waren helers. Helers zochten naar de geest of de vloek En als ze wisten wie de dader van de vloek was, voerden ze een hoop onopono, een uitdrijving, uit. De kahuna, de kruidenarts, kon een ontstoken wonden genezen met een verband van popolala. Van popolobladeren. Een dokter, die Poheke heette en deel uitmaakte van de hekserijschool van Molokai, had gevonden dat je met een soepele bamboebuis een lavement kon zetten. Bezetenheid en bezwering, het uitdrijven van de geest, het klonk Damiaan bekend, maar dit was heidens, dit was slecht. Kahuna's konden veel genezen, maar aan de Chinese ziekte, Maipake, was niets te doen. Daarom zeiden ze dat die veroorzaakt werd door een lichtflits, net als die andere nieuwe longziekte, tuberculose. Damiaan begreep niet dat ze lepra bedoelde. En hij begreep ook niets van de politieke crisis waar Charles de mond van vol had. Toen Damiaan op Lahaina vastzat, hadden Kamehameha de Vijfde uit woede voor de negatieve reactie op zijn hervormingen de kamers ontbonden, de grond werd afgeschaft en nadien verkiezingen aangekondigd. Al enkele dagen sloot hij zich op in de ruime woning die als paleis dienst deed. Door de vorst op het Te Deum uit te nodigen, werd Maigret het middelpunt van de politieke crisis, tot grote ergernis van de voorzichtige Herman Kukkeman, die het zijn taak vond overleg te plegen met politici. Al die politici en het volledige diplomatieke korps beloofden het Te Deum bij te wonen, omdat de koning voor het eerst sinds de coup in het publiek zou verschijnen. De vorst kwam pas aan toen de dienst bijna over was. Monseigneur ging rustig door en hief het Sit nomen Domini Benedictum aan. Toen hij zich naar de gelovigen keerde om hen te zegenen, knielde iedereen. Maigret wachtte tot ook de vorst knielde. Daarna stapte hij op de communiebank af om de gelovigen toe te spreken. De vorst stond recht en toonde duidelijk zijn verwondering. Monseigneur deed hem teken te gaan zitten en nodigde de Franse consul uit naast hem plaats te nemen. In het Hawaïaans legde Maigret uit dat hij het Te Deum had gezongen, omdat zonder Gods zegen iedereen, ook een vorst, machteloos was. Alleen zij die God dankte voor zijn gunsten, waren genade waardig. De hele tijd keek hij de vorst recht in de ogen. Kort na dit incident kondigde Kamehameha verkiezingen aan. De Blanke Partij, geleid door de Amerikaanse gemeenschap, stelde zich op tegen de koning, terwijl hij steun vond bij de gegoede en intellectuele Hawaïanen en half Kanaka. In Hilo werd de koninklijke partij geleid door een begaafd advocaat, William Ragsdale. De man, wiens Amerikaanse vader ook rechten had gestudeerd, kende perfect Hawaïaans. Hij was de officiële tolk in het Huis der Edelen. Maar hij had wat psychische problemen gehad. Tijdens zijn korte verblijf in Hilo van Damiaan nam Damiaan de tijd om een bombastische brief naar Modest te schrijven. Die begon als volgt. Gezien de eerste taak van een ouder is om zijn kinderen het nodige te bezorgen, bevind ik mij op mijn beurt in de noodzaak om mijn pas in het water van de Heilige Geest geregenereerde kinderen te bezorgen wat noodzakelijk is voor hun geestelijk leven. Daarop volgde een nederige waslijst, katholieke handboeken, een grote kwantiteit kleine rode catechismussen, mysteries van Rozenkrans. De mensen in Pune waren zeer arm en daarom moest hij die zaken gratis uitdelen. Dat scheen hem fair, want zelf hoefde hij haast nooit voor iets te betalen. Zijn district was wel niet groot, maar er waren veel zieken die zo blij waren als Damiaan hun over het doopsel sprak. Hij wou ook een kelk, want het verguldsel van degene die hij nu gebruikte bladderde af. De pateen was in slechte staat. Hij had misgewaden nodig, altaarlinnen, 2 gewijde stenen en kleine kandelaren. Damiaan schreef ook een briefje aan zijn ouders en een lang verslag aan Pamphile, die hij trachtte te overhalen zo snel mogelijk naar Hawaï te komen. Hij had 29 mensen gedoopt, iets wat hij zijn provinciaal niet vertelde. Charles deed dat voor hem. Vooroordelen tegen het katholicisme bestonden niet meer, herhaalde Damiaan tot 2 keer toe. Hij hoopte dat hij dezelfde inzet zou kunnen opbrengen als de bekende priester van Ars en vroeg Pamphile voor hem te bidden, want er waren zoveel zieke en oude mensen die hij kon redden. Hij moest zoveel protestanten uit de handen van de predikanten rukken. Hij had ook een verzoek. Pamphile moest hem 2 klokken sturen voor zijn kerken. Tegen zijn ouders pochte hij, misschien om hen gerust te stellen. Het vertrek was pijnlijk geweest, maar nu ging alles goed. Hij sprak even goed Kanaaks als hun pastoor Vlaams. Dat kon natuurlijk sarcasme zijn. En terwijl hij in de brief aan Pamphile de Kanaka nog lief, vriendelijk, niet hebberig en gastvrij waren, beschreef hij hen voor zijn ouders als verdorven. Citaat: "Ik ben terechtgekomen in een verdorven land vol afgoderij. Wat zijn mijn verplichtingen als priester groot? Hoe groot moet mijn inzet als missionaris niet zijn? Wat een zuiverheid van zeden, rechtheid in oordeel moet ik niet hebben." Einde citaat. Thank you. De helleput van de vulkaan. In Hilo stapelden de problemen zich op. De katholieke onderwijzer was overgelopen naar de protestanten. Nu moest Charles zelf lesgeven. Om hem te helpen nam Damian een deel van zijn district over. Midden september vertrok hij naar de kampen van de katoenplukkers op de flanken van de actieve vulkaan Mauna Loa. Het pad ging geleidelijk omhoog. De roodgebloemde ohia-bomen wisselden af met struiken met turkozen en vermiljoenen bessen. Hawaiianen geloofden dat de rode ohelo-bessen pas gegeten mochten worden na een offer van enkele aan Pele. Damian at ze met hopen. Het kamp lag verdoken in het woud. Een familie nodigde hem uit. Katholiek? Protestant? Het was niet belangrijk. Hij at met hem pooi uit de pot en gebruikte daarvoor twee vingers van zijn rechterhand. Hij luisterde naar de verhalen en trok aan de pijp die rondging. Voor het slapen gaan moest hij nog even naar buiten. Het regende niet meer. De lucht kleurde rood in het zuiden, als een vroegtijdige zonsopgang. Het onheilspellende gloeien van het lavameer gaf iets omineus aan de nacht. Hij rolde zijn mat uit, kreeg een deken en zocht een plek ver van de vrouwen. Hij kende hun gevaar, had hun handtastelijkheden gevoeld. Hij bad en leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Iemand snurkte, anderen ademden zwaar. Iemand draaide zich om. Toen voelde hij de hand van een mens, een vrouw, op zijn borst, vingers op zijn huid. Hij voelde wat hij niet voelen mocht. Hij herinnerde zich de brief van Matthäus: kun je niet 1 uur met mij waken? Waak en bid dat je niet in bekoring komt. De geest is sterk, maar het vlees is zwak. Hij mocht niet zwak zijn. En daarom nam hij de hand weg, het hoofd dat op zijn borst lag, de zachte haren. Hij deed het voorzichtig om geen gevoelens te kwetsen. En toch abrupt, omdat hij deze verlangens definitief moest breken. Hij stond op en stapte uit de hut. Het regende weer en toch rende hij weg het druipende woud in. De varenbomen tekenden bizarre kruinen tegen de zwarte lucht. Hij liep rond en bad dat ze hem niet zou volgen. Ze was de duivel en hij had haar weerstaan. Jezus had ook bekoring doorstaan. Er bestond geen overwinning zonder strijd. Hij was trots, verwacht, want ook hij had liefde nodig. De volgende morgen deed hij zo vroeg mogelijk de mis. Hij haastte zich door de rituelen, want hij wilde weg bij de katoenplukkers. Een jonge vrouw zat vooraan. Ze keek hem verwijtend aan. Hij wist dat zij het was, maar kon niets uitleggen. Dus preekte hij over kuisheid en huwelijkstrouw, twee begrippen waar de Hawaiianen het moeilijk mee hadden. Zijn preek was verwacht. Ook hij had gezondigd door haar even te laten begaan. Hij voelde zich schuldig en de preek werd een excuus, een boetedoening. Hij moest vertrekken. Hij moest met iemand over dit voorval spreken. Charles was verwacht, op de rand van de waanzin. Clément was ver weg en kon Hawaï niet aan, een mislukkende nieuwkomer. Niekeize was jong en dynamisch, een Normandier met gevoel voor humor. Damian besloot de ronde door zijn parochies te onderbreken en naar hem toe te rijden. Daarvoor moest hij langs de krater. Hij had de verleiding gevoeld en nu wilde hij de helleput in de ogen zien. Hij besloot in de krater af te dalen. Hij moest de lavahitte in zijn gezicht voelen gloeien. Het woud hield plots op en er opende zich een desolate woestenij. Rookpluimen ontsnapten uit sulferkleurige rotsformaties. Dit was het rijk van Pede, die zich in Fumerolles toonde. Damiaan liet zijn muilezel het pad volgen naar Volcano House, een klein hotel in het woud. Hij wilde er even rusten, maar kreeg van de eigenaar, Mr. Stackpool, een van de 4 kamers aangeboden. Die dag zou hij eerst rond de krater Hale Mau Mau, wat Huis van Varens betekende, rijden. Normaal duurde het 2 uur om het 13 kilometer lange pad af te rijden. De volgende morgen gaf hij de gids Upa. De volgende morgen kon hij de gids Upa volgen tot bij het lavameer. Bij de krater was er een kleine met riet bedekte uitkijkhut. Met de armen om de reling keek hij de diepe, brede caldera in, waarin de vuurzee leefde. Aan de rand van de krater hing er vage mist. De geel en bruin getinte, onbegroeide wanden vielen als een gordijn naar beneden. Onderaan siste de gloeiende massa in alle schakeringen van karmijn tot bloedrood, van vurig tot vermiljoen. Een beeld van de hel, vond Damiaan. Voor zonsopgang leidde Upa, de vulkaangids, de groep naar de krater, waarvan de muren zich op bepaalde plaatsen 300 meter steil neerstortten. De afdaling was zwaar en gevaarlijk. Het zacht kuchende, sissende, vermiljoenen vuurmeer deinde voor hun ogen. Stromen en strepen doorkruisten de zwart gekorste massa. De hitte sloeg hun in het gezicht en deed de tint van de vuurzee in hun ogen schijnen. Soms sprong iemand achteruit als de lava in een brede band omhoog spoot, snel als een bliksemflits. De gensterregen leek demonisch vuurwerk. Toen zag Damiaan een reus het pad afkomen. Hij droeg alleen een rode paan, maar het was of een hemd rond zijn bovenlijf spande. De tatoeëringen vormden een volledige tekening op zijn lichaam. Zijn blote voeten hadden vat op de keiweg. In de handen hield hij een groen pak. Upa deed teken te zwijgen. Damiaan nam dit niet, raapte een kei op en wilde die in de vuurzee werpen. Upa hield hem tegen. Je mocht Pele niet provoceren. De reus stond aan het meer. Zijn lange haren waaiden over zijn kleurige rug. Hij begon een oud lied te zingen. Damiaan sissend verslonden werd. Damiaan rukte zich los en riep iets over 1 God, bijgeloof, hel en eeuwig branden. De kahuna, dat is de Hawaïaanse priester, luisterde even en ging dan het pad weer op. Damiaan was woedend en smeet een steen in de lava. Er gebeurde niets, maar Upa was ontsteld. Hij wilde dat ze onmiddellijk het bergpad op zouden gaan.
Thank you.
een harde leerschool. Aan de rand van de krater nam Damiaan afscheid van de groep en reed door naar Kau, het meest zuidelijke district van het eiland. Het was al donker toen hij de stad waar Nikeize woonde naderde. Plots schrok hij van geknal. Vuur spetterde in de hemel. Hij keek om, maar de vulkanen sliepen rustig. Toen besefte hij dat het vuurwerk was. De koning had de verkiezingen gewonnen. 3 weken bleef Damiaan in het district Kau bij Nikeize. Ze bespraken de bekoring in alle vormen en details en discussieerden over concrete gevallen van huwelijksrecht. Damiaan herinnerde zich de strikte lessen van Feye in Leuven. Echt missiewerk was zo verschillend van wat hij in het klooster of aan de universiteit had geleerd. In België en Frankrijk leefde hij teruggetrokken. Nu reisde hij voortdurend. Tijd te maken om te bidden en te mediteren. En hij wilde tijd maken voor zijn zieken. Aan Nikeize kon hij kwijt dat hij van Hawaï hield. Een naïef land met een naïeve taal. Nikeize glimlachte, want Damiaan besefte de subtiliteiten niet. Hij had nog veel te leren. Niet dat hij niet bijleerde. Zijn tweede brief naar Modeste was wars van bombast. Hij had alles gekregen wat hij gevraagd had, op de gewijde stenen na. Maar daar wilde Nikeize hem aan helpen, terwijl Charles hem een kelk gegeven had. Alleen de handboeken ontbraakten. En hij had kapellen nodig. Maar de oversten hadden gelijk. Eerst harten winnen, dan kerken bouwen. Hoewel, in Kaimou wilde hij een klein kapelletje. Dat was 15 dagen werk voor een timmerbroeder. En broeder Charles, die op het eiland was, had tijd. Het terrein aan het prachtig zwarte strand was eigendom van de koning. Kon monseigneur de vorst niet overtuigen om de grond te verkopen of weg te geven? Of als dat niet lukte, en hier gebruikte hij een Hawaïaans woord, holimalima, kon de missie de grond huren. Maar de konohiki, het lokale hoofd, was anti-katholiek en kon problemen maken. Damiaan wist wat hij wilde. Hij was jong en sterk en had geen problemen met het afleggen van afstanden. Zijn vriend Clément wel. Op het ogenblik dat Damiaan enthousiast zijn plannen bekendmaakte, schreef Clément aan Modeste dat hij in geen 2 maanden een priester had gezien. Dit schijnt me te lang, klaagde hij. Ik heb het nodig dat mijn ijver zo nu en dan opgewarmd en leven ingeblazen wordt. Charles zond Damiaan naar het oostelijk deel van Clément's district, Hamakua, de regenrijke kust van het eiland. Het begon slecht. In het eerste dorp weigerde het protestantse dorpshoofd Damiaan toestemming te geven om in een van de hutten te overnachten. Damiaan sliep die nacht onder de blote hemel. Hij had honger, had het koud en was nat. Damiaan kon maar enkele dagen bij Clément blijven, want hij bediende niet alleen zijn eigen district, hij had alles van Charles overgenomen op de stad Hilo na. Damiaans bezoek haalde Clément niet uit zijn depressie en hij hoopte op een nieuw bezoek met kerstmis. Maar Damiaan bracht het feest met Charles in Hilo door. Kerstmis was prachtig. Meer dan 200 kaarsen en lampen brandden rond de kerk. De torens leken op vuurbakens. De mis was al even geslaagd. Het koor zong goed en de preek die Charles eerst in het Hawaïaans en dan in het Engels gaf, sloeg in. Op nieuwjaarsdag herhaalden ze de manifestatie. Opnieuw met succes. Dat Damiaan gelukkig was, was voelbaar in de brief die hij vanuit het kleine kamertje in de toren van Sint-Jozef, waar hij logeerde, aan Pamphile stuurde. Citaat: Ik wens je een gelukkig nieuwjaar. Ik heb de voornaamste moeilijkheden waarmee een nieuw missionaris te kampen heeft overwonnen. Ik ben taal en volk gewoon. Einde citaat. Het ging niet goed met Clément. Op Drie Koningen, het feest van de missionarissen, bracht Charles de jonge Limburger mee. Damiaan schrok van Clément, die er slecht uitzag. Ze besloten nu officieel aan de bisschop te vragen of Damiaan en Clément niet van district mochten wisselen. Damiaan was een goed ruiter en zou het grote en moeilijke district aankunnen. In afwachting van een antwoord begon Damiaan aan een nieuwe ronde van zijn district. Eind januari had Damiaan al zijn parochies bezocht. Clément zat nog steeds depressief in Hilo. Al meer dan een maand was zijn groot district zonder herder en daarom besloot Damiaan het te bezoeken. In alle dorpen was hij welkom en opnieuw volgde hij de raad van bisschop Maigret. Hij at met de lokale bevolking, sliep in hun hutten, trachtte aan mogelijke bekoringen te weerstaan door geen gelegenheid te geven. Langs de oostkust moest hij meer dan 100 stromen overtrekken. Telkens als hij voor een rivier stond, prevelde hij een schietgebed, want een vloedgolf kon hem wegspoelen. Was het echt te gevaarlijk, dan kampeerde Damiaan bij de stroom en nam de tijd om zijn brevier te lezen of verslagen te maken. De problemen aan de natte kant waren het klimmen en dalen, de slechte paden, de modder en de regen. De droge westelijke kant was een brandende woestijn. Alleen het plateau van Waimea was perfect, behalve op de dagen dat de regen die kippenvlees bezorgde, viel. Het was gemakkelijk werken op het hoogplateau, al bleef het mooie kerkje aan een kabbelende rivier een voorwerp van woede, afkeer en jaloezie. Damiaan wilde ook een eigen kerk. Die eerste tocht was hij dynamisch en enthousiast. Hij verlangde de onbereikbare valleien waar Clément over had geklaagd te bezoeken. Hij hield van een uitdaging. Damiaan keerde na zijn eerste expeditie terug naar Hilo, maar er was nog geen nieuws van de bisschop. De stoomboot Kilauea was op het rif vastgelopen voor Kwai-Uka en de verbindingen tussen de eilanden liepen lang niet vlot. Er kwam geen nieuws meer door. Niet dat er niets gebeurde. Op Damiaans 25e verjaardag stemde het parlement een akte ter verstrijding van de verspreiding van lepra. De gezondheidsraad moest een isolatieoord voor Melaatse oprichten en een hospitaal voor verdachte gevallen en personen in het beginstadium van de ziekte, op een drietal kilometer van Honolulu. Damiaan wist nu wat de Mai-Ali, de ziekte van de edelen, of de Maipake, de Chinese ziekte, was. De naam was verbonden met het eerste bekende slachtoffer, Naea, een chef die in de suikerstad Wailuku op Maui had gewoond. Hij was een natuurlijke vader van koningin Emma, de weduwe van Kamehameha IV, maar liet zijn dochter opvoeden door een neef. Misschien deed hij dat vanwege zijn ziekte, die rond 1840 duidelijk zichtbaar was. Hij zou de lepra van een Chinese kok gekregen hebben. Vandaar Chinese ziekte. De Duitse dokter Wilhelm Hillebrand stelde de ziekte vast en verbood alle contact met de buitenwereld. Zijn ruime woning werd zijn ballingsplaats. Naea hield zich aan het verbod. Maar na zijn dood zwermden zijn dienaren uit over de eilanden met in hun leden de ziektekiemen. Een koninklijke lijfwacht van Kamehameha III bleek ook de ziekte te hebben. Kamehameha V had het departement voor openbaar onderwijs vervangen door de opvoedingsraad, bestaande uit 5 blanke leden. Een katholiek, de hevige anti-protestantse Abraham Fornander, 1 protestant en 3 anglikanen. Dit kwam verrassend over, want op de koninklijke familie na waren er weinig anglikanen op de eilanden en deze kerk had nog geen eigen schoolsysteem. De katholieken juichten, want de opvoedingsraad besloot meteen het toen nog overheersende protestantse schoolsysteem niet meer te steunen. Fornander, wiens dochters bij de Picpus-zusters school liepen, werd inspecteur-generaal. Kort daarop zou hij Damiaan vragen om geschikte meisjes voor de opleiding tot onderwijzeres naar Honolulu te sturen. Hij benoemde bijna uitsluitend katholieke onderwijzers, tot grote woede van de protestanten. Op 1 februari besprak Damiaan met Charles en Clément in Hilo de conservatieve encycliek Quanta Cura, die was uitgevaardigd door Pius IX. Socialisme en liberalisme werden in de appendix al dusdanig aangewezen. De 3 missionarissen vroegen zich af welke gevolgen dit op Hawaii kon hebben. De volgende dag kwam voor Damiaan en Clément de toelating om van districten te ruilen.
Thank you.